Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Smart Mobility, the future is now, is powered by Travelcard. Fuel Card Innovation.
Dit is New Business Radio.
Bestemming bereikt? Bereik. Of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Maréchal.
Goedemiddag, Smart Mobility, the future is now. Hier regent het, dus op zich nou, gaat dat wel goed, denk ik. Maar vorige week kwam ik net uit India. Met geland voor een Smart City Expo. En ik heb twee gasten, zoals jullie gewend zijn, live in de studio. Robert en Kai, maar zij zullen zich zo even voorstellen. Maar zij ontkomen het niet aan nieuwe technologische ontwikkelingen. En wat daar gebeurt. Toen ik aankwam in India, dat is een beetje een oploop naar de vraag hoor. Dus de vraag nog niet, want ze kijkt me vol spanning aan en denk ik,
luister heel goed.
Ja, precies. Heel goed, Robert. Is het feit dat enorm veel smog was. Dat was echt, ik kon niet overdreven, maar we zitten nu in de studio. Dat stuk, zeg maar, tot de ruit, ik denk ongeveer 1,5 meter, kon ik zien. En daarna niet meer. Echt, het was helemaal dicht. Dus ik dacht, het is India, het is New Delhi. Nou, iets van 25 miljoen mensen wonen daar ongeveer. Het zal er misschien nog wel iets meer zijn. Want je hebt ook nog de staat New Delhi. Die is ietsjes groter in het geheel. En ik dacht, nou, er komt echt door al die auto's. En ik had de hele associatie erbij. Niemand ook mondkapjes voor. Dus iedereen liep ook blijmoedig rond. Alsof er niks in de wereld aan de hand was. Maar dat bleek dus helemaal niet zo te zijn. Het bleek anders te zijn. Het is altijd goed om dingen door te vragen. Het bleek zo te zijn dat de andere provincies die eromheen liggen al hun gewassen massaal aan het verbranden waren. En die rook, die kwam dus zeg maar richting New Delhi. Dat doen ze al honderden jaren. Dat mag helemaal niet, maar ze doen het toch ondertussen.
Het lag niet aan het verkeer.
Het lag niet aan het verkeer. Ja, grappig hè. Dus het eerste is wat je denkt. Er denkt veel te veel verkeer sowieso. Tijdens deze... Nou, wat niet te vergelijken is met Nederland, maar is wel een heel ander verhaal. Smart City Expo in India, in New Delhi. Deden ze ook heel veel prijzen uitreiken. Dus ik kreeg allerlei awards. En een van de meest belangrijke awards voor hun is eigenlijk Smart Toilet. Een intelligent toilet die geplaatst kan worden. Die alles met je doet. Dus het gaat allemaal volledig automatisch. Ook de temperatuur, ook voor het wassen. Ook voor verschillende plekken te wassen. Echt helemaal smart mobility.
Ik ben zo benieuwd waar jij naartoe gaat.
Toilet. Nou komt de vraag. Zou je daar gebruik van maken? Robert.
Een smart toilet.
Een smart toilet. Buiten op straat.
Ja, als je nodig moet, dan is het wel handig. Maar ik kan me nog niet echt een voorstelling maken.
Het werkt met de app. Dus je kan alleen maar met de app binnenkomen.
En je hebt wel privacy.
Je hebt wel privacy. Okay. Het wordt echt compleet helemaal gereguleerd. Het is volledig automatisch. Zeg maar een zelfrijdende auto, maar dan voor het toilet.
Ja, een openbare toilet, maar dan luxer.
Ja, precies.
Ik zou er wel gebruik van maken.
Ja, je zou er wel gebruik van maken.
Ja.
Ja, ik dacht van, kijk, de Shells en de BP zijn sowieso allemaal bezig met een soort uitbreiden van hun servicepunten. Hè? Dus dat je veel meer service hebt. En we krijgen nog net niet een bioscoop erbij. Maar het lijkt me wel handig voor dat soort bedrijven om zoiets slims erbij te hebben.
Ik denk dat het ook een mooi bruggetje is naar het thema vandaag van sociologie.
Ja.
Want de vraag is natuurlijk, kunnen mensen dat eigenlijk wel betalen,
ja.
Zo'n toilet?
Ja.
Ik had laatst, ging ik naar het toilet op Den Haag Centraal.
Ja.
En dan kreeg ik beneden zo'n voucher. Met, dan ga je naar het toilet, je moet betalen, krijg je een voucher. 75 cent of iets. Die wilde ik vervolgens inleveren. En toen bleek dat ik minimaal 3 euro moest besteden. Want anders kon die voucher niet worden ingeleverd.
Nee, precies.
Dan wordt het toch een heel duur wc-bezoek ook weer.
Ja.
Dus
is het betaalbaar?
In India, vraag ik me af, werkt dat dan wel?
Ja, is het betaalbaar? Ja, dus dat was inderdaad het andere probleem. Je moest er wel voor betalen. Dus dan krijg je toch weer de klassenverschil van wie kan het betalen, wie kan het niet betalen in het geheel. Dat is een goed punt, Kai.
Als ik het zou invoeren, zou ik denk ik eerst richting Zuid-Frankrijk een aantal wc's vervangen.
Ja.
daar...
Je kijkt ook heel vies bij.
Ja, dat is een jaarlijks terugkerend probleem.
Ja.
De reis naar Zuid-Frankrijk en daar een aantal parkeerplaatsen. En dat, die zijn als eerste aan vervanging toe.
En dat het liefst de route die je rijdt, zeg maar, richting je vakantieadres.
De route Soleil.
Ja, precies. Ander puntje. Tijdens het debat, ik zat op een gegeven moment in het debat, dat ging over AI. En over machine learning. En iemand uit de zaal die zei, joh Marco, ik had een beetje naar voren gebracht ChatGPT. En toen zei ze, ja, maar die jongeren van tegenwoordig, en dan sorry Kai, dan ga ik toch even naar Robert. Die worden steeds dommer door die ChatGPT. En ze vroegen aan mij, kunt u daar even op reageren? Want ze knippen en plakken en dan zijn ze gewoon klaar. Dus ja, het wordt, op deze manier wordt het voor iedereen wel heel makkelijk gemaakt. Even kijken naar de jongen onder ons. Robert, is dat zo? Dat vroegen ze mij. Ik zal eigenlijk zeggen van wat ik geantwoord heb. Maar
is de vraag, word ik dommer?
Ja, word je dommer met ChatGPT en met AI die naar voren komt in allerlei verschillende. Hey, je hebt ook handige stofzuigers, die gaan ook vanzelf allemaal. Je hoeft helemaal niks meer te doen.
Nee, alle kennis is wel beschikbaar. Of de meeste kennis is beschikbaar. Je kan het alleen nu sneller en doeltreffender gebruiken. Dus ja, wat we vorige 2 jaar terug nog op internet opzochten, is nu gewoon een makkelijke vraag. En je krijgt het nog concreter. Dus volgens mij pak je alleen maar doeltreffender je kennis. Dus nee, ja, je wordt niet per se dommer, denk ik. Je wordt alleen vaardiger met welke vraag je moet stellen om welk antwoord te krijgen.
Ja.
Dat is ook goed voor de oudere generatie trouwens.
Ja, precies. Wat heb je kinderen, Kai, of niet?
Zeker.
Ja.
Ja.
Worden ze dommer? Gebruiken ze het al eigenlijk, of
ja,
niet? Ja, precies.
En die zijn er heel goed in om het te gebruiken ook.
Ja.
Dus, en ik nog niet zo heel handig.
Nee.
Maar hoe je nou in allerlei bestanden in ChatGPT kunt laden, antwoorden kunt laten genereren en vervolgens opdrachten kunt geven om het nog beter te maken, et cetera. Die hele cyclus, ja, dat is een bepaald meesterschap wat je ook weer eigen moet maken. Dat is een nieuwe uitdaging, denk ik, voor ons allemaal. Jong. En ietsjes ouder zoals wij.
Ja, precies. Niet heel veel, maar wel ietsjes. Ja. Klopt. Nee, maar mee eens. Dus, mijn antwoord was van, volgens mij worden ze niet dommer. Ja, je hebt natuurlijk sommige studenten, leerlingen die knippen en plakken en die gooien het erin. Maar ik weet, scholen zijn al bezig om dat te controleren en daar iets tegen te doen in het geheel. Maar het is ook een beetje wat Robert ook zegt. Je gaat echt doorvragen en doorvragen en doorvragen. Omdat je uiteindelijk toch, als het goed is, het antwoord leest wat je krijgt. En dat is niet altijd even vreugdevol, zeg maar. Je kan niet op één zomaar overnemen. Dus, maar het gaf een levende discussie. De dag daarna werd ik er nog een paar gesproken. Dus het leeft enorm wat dat betreft. Ondertussen denken de luisteraars, nou, dat is een heel gezellige uitzending over toiletten en over ChatGPT en AI. En dat is allemaal hartstikke leuk. En prima. En dan hoor ik een naam van Robert en Kai. En dan denk ik, goh, maar wie is wie nu eigenlijk? Kai, wil jij je voorstellen? Waar werk je voor? Hoe heet de organisatie? Wat is je functie daar? En wat houd je van de straat?
Zo. Hele rij. Ik weet niet of ik alles in één keer meeneem.
Ik hou het bij.
Mijn naam is Kai Veldkamp.
Ja.
Ik ben directeur bij Extend, dus een adviesbureau in Utrecht op het gebied van mobiliteit. In de praktijk ben ik de helft van de tijd bezig met directeur spelen en de andere helft van de tijd gewoon adviseur buiten met de modder, met de poten in de modder en gewoon opdrachten doen.
Okay, wat voor opdrachten zijn dat?
Extend houdt zich bezig met 4 velden, zo je wilt. Eén is de mobiliteitstransitie in de breedte. Het gaat over visies en over deelmobiliteit, over beleidsvragen en dat soort zaken. We kijken naar hinderopgaven. Dus wanneer een Brienenoordbrug verbouwd wordt, hoe hou je dan de boel bereikbaar als die verbouwd wordt? Fietsstimulering, een belangrijk onderwerp voor ons. En ook verkeersveiligheid. En daar zitten ook veel gedragsaspecten bij.
Oké, leuk. Dankjewel. Robert.
Ja, ik ben Robert en ik werk nu 2 jaar bij Extend.
Ja.
Ik ben socioloog. Ik heb sociologie gestudeerd in Utrecht. En Extend is een opdrachtgever, of nou, daar ben ik werkzaam voor. En ik werk bij de gemeente Utrecht, deels gedetacheerd. Waar ik meedenk over deelmobiliteit. Dus dat doe ik een aantal dagen in de week. Ook voor Breda ben ik bezig met deelmobiliteit. Dat is wel een beetje mijn stokpaardje.
Ja.
Om bezig te zijn met deelmobiliteit. En als socioloog ben ik bezig om te onderzoeken wat we daarmee kunnen.
Ja.
Dat ik het idee heb dat we daar te weinig mee doen en nog wel heel veel mee kunnen doen.
Ja, precies. Dat is ook even de reden waarom je was uitgenodigd. Ik had een artikel gelezen die in diverse nieuwsbrieven die inging op sociologie. En toen dacht ik, dat is interessant. Dat is inderdaad een stukje waar we het nog niet zo heel erg over hebben met elkaar. We hebben erg over psychologie en gedragspsychologie. Met wandelen, met fietsen en ook gebruik van deelvervoer. Ketenmobiliteit, mobility service. Nou, ik ze allemaal wel leuk opgenoemd, zo heel snel achter elkaar. Maar het interessante is van, en hoe kan sociologie daarin in helpen? Laten we even heel even beginnen, even terug. Wat is eigenlijk sociologie?
Ja, het onderzoeken van de maatschappij. Dus als je eigenlijk met een afstandje kijkt naar hoe we samenleven, doen we het eigenlijk allemaal in groepen. Je kan Nederland zien als één grote groep. Iedereen zal wel zien dat dat niet zo het geval is. We hebben eigenlijk allemaal subgroepen waar we in samenleven. En als socioloog doe je eigenlijk onderzoek naar verschillende groepen in de samenleving. Hoe die interactie met elkaar hebben. Dus nou, kijk even hier aan tafel. Volgens mij, dan doe ik een beetje een inschatting hoor. Lijken we best wel veel op elkaar. Denk ik, we zitten allemaal werkzaam in de mobiliteitshoek.
Ja.
Ik denk dat we qua opleidingsniveau ook ongeveer hetzelfde achtergrond hebben.
Mm-hmm.
Dus we lijken best wel veel in elkaar. Dus ons gedrag zal op een of andere manier best wel veel op elkaar lijken.
Ja.
Dus als wij gaan praten over mobiliteit, is het best wel logisch wat we zeggen tegen elkaar en snappen elkaar. Terwijl als je iemand nu van straat plukt, misschien hier op het terrein hier in Hilversum, dan zal dat gesprek heel anders verlopen en opeens veel moeizamer, omdat hij een hele andere achtergrond heeft. Nou, en dat bepaalt hoe je je gedraagt, wat je doet en hoe onze samenleving eruit ziet. Dus al die groepen interacteren met elkaar, hopen we in ieder geval. En uit daaruit ontstaat gedrag en sociale vraagstukken.
Okay, dus we gaan eigenlijk de maatschappij opdelen, naar, behalve dat de maatschappij ook een sociologisch systeem is, gaan we ze ook opdelen naar verschillende groeperingen met dezelfde kenmerken achter qua leeftijd. Klasse, inkomen. Ik denk dat de directeur dan ietsjes hoger zit. Dat is een andere klasse. Maar op die manier ga je ze indelen. Dus eigenlijk ga je meer naar marketing toe.
Nee. Je bent echt als socioloog echt aan het observeren. Dus je probeert te begrijpen wat de interacties zijn.
Ja.
Ik denk als marketing heb je ook meteen een doel erachter.
Ja.
Socioloog is een van de lessen die ik als eerst leerde. Ga ik ver terug in mijn studie. Volgens mij ergens
dat mag.
Eerste werkcollege. Als socioloog onderzoek je het. En het zijn andere mensen om daadwerkelijk er iets mee te doen. Dus als socioloog observeer je vooral. En vaak werd gezegd, als socioloog ben je heel goed om mensen in hokjes te plaatsen.
Ja.
Dus die trek ik dan ook maar meteen naar me toe.
Ja, oké. Dus je doet het eigenlijk heel clean. Je onderzoekt zeg maar op het gebied van sociologie verschillende groeperingen. Die onderzoeksresultaten die hou je zoals het is. Daar doe je verder niks mee. Je laat anderen bepalen wat het is wat ze ermee doen.
Ja, je probeert zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat de verhoudingen en de interacties zijn tussen groepen. Net welke kenmerken je pakt.
Ja, oké. Wat stond er eigenlijk in het artikel?
Dat we in de mobiliteitswereld meer met sociologie moeten doen.
En wat is je idee erbij?
Mijn idee erbij is dat we andere vragen moeten stellen. Dus eigenlijk constant is de vraag interessant. Voor welke groep doen we dit? Hoe beweegt deze groep? Wat is het huidige gedrag? Wat moeten we aanpassen? Ik denk namelijk als je andere vragen stelt, krijg je ook natuurlijk andere antwoorden en andere oplossingen.
Ja.
En als socioloog, ik merk het al met mijn collega's. Ik stel gewoon hele andere vragen. En dan zit ze me af en toe raar aan te kijken uit welke hoek.
Ja.
Dit, maar dat is denk ik vaak de sociologische hoek. Dus ik merk wel dat het vaak aanslaat en dat we daar veel meer mee kunnen. En ik ben ook zelf gewoon dat aan het onderzoeken van kan ik nou welke vragen op het juiste moment stellen om te zorgen dat we tot betere oplossingen komen die voor veel meer mensen bruikbaar zijn.
Ja, en wat voor soort andere vragen stel je? Dat je denkt, ik krijg een andere reactie. Heb je daar een voorbeeld van?
Stel, we zitten in deze groep een oplossing te verzinnen.
Ja.
Dus hoe zorgen we dat mensen in Hilversum, waar we nu zijn, meer de auto laten staan?
Ja.
Dan zou ik zeggen, we zitten met drie dezelfde mensen die vraag te beantwoorden. Volgens mij moeten we iemand die niet op ons lijkt, mee laten participeren in het gesprek. Dus dat is één. En onszelf al afvragen, mensen in Hilversum, wie is dat dan?
Ja.
En volgens mij kan je dat heel snel opdelen in verschillende groepen. Je hebt de werkende groep, je hebt mensen die 65 plus zijn. Je kan echt allemaal gradaties maken. En dan wordt die vraag van welke mensen willen we uit de auto halen veel concreter. En volgens mij je oplossing ook concreet op welke doelgroep.
Dus je krijgt een hele andere vorm van participatie ook aan mensen bevragen.
Ja, en misschien ook een verbreding van het oplossend vermogen.
Ja.
Dus voor Extent is dat denk ik de belangrijkste reden geweest dat we nu zeggen van goh, wat is nou de toegevoegde waarde van sociologie in de mobiliteit? We hebben Extent bestaat dit jaar over ons 30 jaar.
Feestje.
Ja, feestje, absoluut.
Gefeliciteerd.
We hebben vandaag ook een filmpje op LinkedIn gezet over 30 jaar Extent met al onze medewerkers, allemaal foto's en allemaal leuke dingen. Dus wie dat wil zien, vindt het op LinkedIn. Maar al een hele tijd werkt Extent aan de vraag, wat doet psychologie nou in mobiliteit? En dan heb je het vaak over het human factors model met een aantal hele simpele vragen. Dan stel je vragen als, goh, als ik nou iets wil bereiken en ik wil dat Marco voortaan met de trein hier naartoe komt.
Ja.
Nou, dan is altijd de vraag van, goh, weet Marco eigenlijk dat de bedoeling is dat hij met de trein komt? Hoe zou hij dat kunnen weten? Dus heeft hij het waar kunnen nemen? De vraag is ook van, kan die met de trein komen?
Ja.
Dus heb je ook voor na transport, rijdt die trein ook? Is het betrouwbaar genoeg? Nou, al dat soort vraagstukken. Wil je het ook? Nou, wat voor verwachtingen heb je erbij? Als je denkt, het regent altijd in Nederland, zoals nu toevallig. Ja, misschien denk je dan wel, ja, dan kom ik in mijn pak aan en dan ben ik helemaal nat en dat wil ik niet. Nou, en misschien is dat helemaal niet zo belangrijk als je op de radio bent.
Nee.
Wie weet.
Ja.
Nou, dat zijn de vragen die in de psychologie eigenlijk spelen. En ook het type vragen waarmee we de mobiliteitsopgave uit het verleden probeerden op te lossen.
Ja.
Nog niet zo lang geleden was de kernopgave in de mobiliteit de files oplossen.
Ja.
Dus het is nog niet zo heel lang geleden dat we dachten dat het daar allemaal om draaide.
Toch steeds? Kom weer terug.
Ik dacht dat mensen het toch niet zo erg vonden.
Mm.
De een wel, de ander niet misschien. Maar we zitten veel meer met klimaatopgaven.
Ja.
We zitten veel meer met de vraag, hoe houden we steden leefbaar?
Ja.
Ook met de enorme woningbouwopgave erbij. Dat zijn toch veel meer de vraagstukken nu. En daarin zie je die verbreding ook heel duidelijk. Mm-hmm. Dus dat het echt gaat over brede welvaart en ook over hoe willen mensen nou eigenlijk hun leven leiden in die nieuwe steden? Hoe ziet dat eruit?
Ja.
Ik denk dat sociologie daar ook enorm toegevoegde waarde heeft.
Ja, ja,
dus daarom
precies.
Zijn wij mensen als Robert aan het aannemen om te helpen daarop voor te sorteren.
Ja, en een andere invalshoek, perspectief daarin te brengen.
Ja, en dus niet per se het individu.
Nee.
Kijken hoe je groepen kunt benaderen en groepen motiveren. Kunt meekrijgen.
Ja. Is dat een heikel punt nu tegenwoordig in de huidige maatschappij? Om dat op die manier zo te doen? Komen ineens, schiet ineens te binnen.
Ja, nou.
En
is
dat
in ieder geval
erg?
Niet makkelijk.
Nee.
Het is in ieder geval niet makkelijk, want we hebben veel, dus zeg maar, in de mobiliteitswereld, in de bubbel waarin ik werk, is het vaak zo dat we het gevoel hebben, er moet iets veranderen, want anders loopt de boel vast.
Ja.
Anders is de luchtkwaliteit te slecht. Mensen kunnen geen gezond leven leiden in die steden. Dus dat gevoel hebben we met elkaar.
Ja.
Maar er zijn ook heel veel groepen in de maatschappij die zeggen, ja, maar ik wil gewoon met de auto.
Ja.
Want ik ga het meest prettig met de auto. Het is daar droog. Ik heb Business News Radio aan.
Ja.
Of Nieuw Business Radio aan.
Ja.
En ik heb het gewoon prettig in die auto. En daarom ga ik met de auto.
Mm-hmm.
Dus niet alle groepen zijn even makkelijk mee te nemen en te overtuigen.
Nee.
En ik denk dat het type vragen die mensen als Robert kunnen stellen, kunnen helpen. Om ook die mensen mee te nemen.
Ja. Ja. Nee, snap ik. Zo dadelijk. Gaan we even wat dieper in op sociologie in de verschillende projecten. Misschien nog wel een stukje psychologie daarbij. Stay tuned zou ik zeggen. Want dan krijgen we gewoon de succesverhalen te horen van de projecten die die jongens hebben gedaan.
Stilstaan is geen optie. Met Marco Maréchal.
Dit is Smart Mobility.
We zaten toen net in een vrij verhitte discussie. Robert en Kai, en we hebben het over sociologie binnen mobiliteit en met mobiliteit. Dus ik kwam bijna te laat in mijn eigen radioprogramma. Is ook grappig als het live is. Misschien even goed, want die vraag die flitste er net ook door mijn hoofd heen. We hebben er net uitgebreid stilgestaan bij sociologie. Een stukje mobiliteit, een stukje psychologie. Dat is super. Dat is ook verenigd in dezelfde organisatie. Dus dat is mooi, maar wat is nu precies het verschil of de overeenkomst tussen sociologie en psychologie? Even om te framen, dan snapt iedereen het weer.
Ja, een psycholoog kijkt eigenlijk naar wat er onder een hersenpan gebeurt bij een individu.
Ja.
Dus wat zijn je normen, wat zijn je waarden, waaruit maak je keuzes? Nou, dat verschilt gewoon per individu. Als socioloog probeer je meer in groepsverband te kijken.
Ja.
Dus je bent onderdeel van een groep. Van de wijk, van de vereniging, van je werk. Nou, daarin lijkt gedrag heel vaak op elkaar.
Ja.
Dus je kijkt hoe kan je groepen bewegen. En dan ben je veel meer bezig met een stukje micro- en macro-relaties.
Ja.
Nou, nu maak ik het misschien wat theoretisch, niet afhaken. Maar je vraagt je af, wat is de relatie tussen het individu en de groep?
Dus
je bent constant bezig. En daarin sluit een psycholoog en een socioloog heel goed op elkaar aan. Omdat het samen gaat.
Ja. Oké, dit snap ik. Maar als persoon heb je verschillende sociologische bijeenkomsten. Dus als op het moment dat ik naar een sport, mijn eigen sportvereniging ga. Stel dat ik dat zou doen. En basketbalvereniging heb ik een hele andere rol en positie. Dan dat ik met de kerstdiner thuis zit met de familie. Die me dan gelijk weer in allerlei hokjes proberen te duwen. Gelukkig is het ook lang kerst geweest, dus dat hebben we alweer voorlopig even gehad. Dus het is een hele andere manier van setting en ook sociologische aspecten die je dan hebt. Je hebt een andere rol ook.
Zeker, ja. Ik zat in het vorige stukje na te denken over wat is nou een goed voorbeeld waarin je dat voorbeeld zo duidelijk krijgt.
Ja.
Ik woon in Utrecht en mijn sociale netwerk is daar best wel hetzelfde. Dus en heel veel gedrag denk ik, nou, je lijkt wel heel veel op mij bij mijn vrienden.
Ja.
En als we het ergens oneens over zijn, dan kan je daarover discussiëren. Want de 90% andere keuzes die je maakt, die lijken heel veel op elkaar. Het wordt interessant als ik naar mijn ouders ga.
Ja.
Die wonen in Barneveld. En als ik daar met een deelauto aankom, met stickers erop.
Ja.
Dan kijken mensen toch wel raar. Wat voor auto is dat?
Ja.
Dit is alsof je een vliegende auto meeneemt naar een andere regio.
Ja, grote ogen.
Grote ogen.
Wat is dit?
Ja. Waarom zou je het doen?
Ja.
En dan zie je opeens wat het verschil is en wordt het opeens duidelijk.
Ja.
Ja, ik verander dan niet per se, want ik moet wel wat uitleggen.
Ja.
Maar je ziet dat de context heel erg bepalend is.
Ja. Ja. Het is een interessante invalshoek om het op zo'n die manier te framen. Heeft het ook nog een beetje een relatie met parkeren of niet? Sociologie.
Nou, kijk, parkeren is een van de meest gevoelige onderwerpen, denk ik eigenlijk.
Ja, als je het hele hebt over oorlogen.
Dus als je daaraan komt, dan wordt het al snel emotioneel ook.
Ja.
En ik denk dat parkeerregulering ook het mooie... het is een ongelooflijk interessant, controversieel iets eigenlijk.
Ja.
Parkeerregulering wordt toch eigenlijk in de meeste steden pas ingevoerd als... de meerderheid van de mensen in de straat dat willen.
Ja.
En toch voelt het altijd als verlies.
Ja.
Als je ineens parkeerregulering in de straat krijgt, terwijl je er zelf om gevraagd hebt.
Ja.
Dat is toch een heel bijzonder fenomeen.
Ja.
Hetzelfde met parkeerdruk in een straat. Dan heb je veel te veel auto's in zo'n straat. Die straat staat vol met auto's. Dan krijg je de kans om een deelauto in je straat te krijgen.
Ja.
En dan gaan mensen klagen over... Ja, maar dan verlies ik één parkeerplek en dan komt een deelauto te staan.
Ja.
En dan mag ik daar niet meer staan.
Nee.
Terwijl, ja, die deelauto vervangt 4 andere auto's gemiddeld.
Ja.
Dus ja, het is parkeren is in die zin ongelooflijk interessant om naar te kijken. En ook hier geldt weer, welke vragen stel je nou eigenlijk vooraf aan mensen om hen daarin mee te krijgen? Mm. Of om in ieder geval duidelijk te krijgen, wat willen mensen nou eigenlijk?
Ja.
Kleine aanvulling.
Graag.
Je hoort in de wat Kai uitlegt heel snel het switchen tussen micro en macro.
Ja.
Dus op macro is heel duidelijk uit te leggen. Eén deel auto vervangt 4 auto's. We hebben ruimte nodig voor groen. We kennen het allemaal. Als je in de mobiliteitswereld zit. Het is helemaal goed uit te leggen. Op macroniveau, alle beleidsstukken. Maar op microniveau, ik wil mijn eigen auto voor de deur hebben. En dat wil mijn buurman ook.
Ja.
De buurman daarnaast wil het ook. En daar gaat het dus, dat is dus de uitdaging. Hoe gaan we macro en het micro met elkaar laten communiceren als het ware. Hoe kan ik, het is heel moeilijk om op systeemniveau te denken.
Ja.
Want ik wil gewoon dat mijn behoeftes worden vervuld, namelijk een auto voor de deur.
Ja.
Is dat nou ook gewoon het algemeen belang versus het individuele belang? Is dat hetzelfde als macro en microniveau?
In veel gevallen wel, ja.
Oké, ja.
Wat is het antwoord daarop qua sociologie?
Dat is een heel complex antwoord.
Dat weet ik. Kijk, want ik kan me ook voorstellen, want ik geef je, ik praat gewoon even leuk door, dan krijg je er ook over nadenken. Kijk, jullie hebben allebei gelijk. Hè? Ondanks het feit dat mensen misschien zeggen van, goh, het is groener. Je hebt het ook met rotondes gehad. Op het moment dat je parkeerplekken weghaalt, dan waar je toch s'avonds, stel dat je met een eigen auto hebt en je wil parkeren. Dat je denkt van, maar die parkeerplekjes, dat heb ik dan. Dat zegt misschien iets over mij. Daar staan nu allemaal rotsblokken zeg maar, op die parkeerplek, omdat die kaart in elkaar stort. Dus die moesten sowieso weg. Maar goed, anyway, het is weer een ander probleem. Dan denk ik, maar daar had ik dus wel kunnen staan om 2 uur 's nachts, terwijl ik aan het zoeken ben naar het parkeerplekje. En ik moe ben en wil gewoon naar mijn bed. Dus je krijgt toch dat gevoel van verlies. En die stok, dus parkeerregulering, betaalparkeren, nog hogere bedragen, wordt toch ervaren als een stok. In het geheel. Terwijl aan de andere kant, als je dat een beetje rondloopt en het is mooi weer en je kunt een beetje vrij rondlopen, dan denk ik, dat vind ik eigenlijk wel heel prettig weer. Dus het is een soort duaal. Misschien moeten er een paar generaties overheen gaan die sowieso geen parkeerplekken meer kennen. En ik denk, waar gaat dit over? Waar hebben we die ooit gehad dan? Dus dat zou ook nog kunnen.
Een psycholoog zou hier echt een hele mooie analyse op kunnen doen. Ja. Ik denk dat dit voor heel veel mensen geldt. Dus,
ja.
Wat je zegt over het gemak, die auto voor de deur.
Ja.
Ja, psychologisch, het is allemaal heel uitlegbaar. En ik snap dat je een auto voor de deur wil.
Ja.
Ja. Maar ik snap ook dat we een grotere uitdaging hebben, wat we op systeemniveau moeten oplossen.
Ja.
Het moeilijke is alleen, en dat zie je in heel veel transities, dat we hetgene wat we op macroniveau moeten doen en wat we als uitdaging zien, dat we dat kunnen vertalen naar het individu. Dus wat heeft het individu eraan? Dat hij zijn auto weg moet doen.
Ja.
Een auto is echt het grootste voorwerp, het belangrijkste wat mensen ongeveer hebben naast een huis.
Ja.
Dus ga er maar aan staan.
Ja.
En het is echt een uitdaging om dat te kunnen vertellen. Van wat is het voordeel als we met z'n allen, solidariteit, daar wat aan gaan doen?
En ik denk eigenlijk dat als je hem zo neerzet, dan is het bijna niet te doen. En ik denk ook heel lastig, politiek ook heel lastig om daar besluitvorming voor te krijgen. En ik denk dat daar juist de waarde zit van sociologie. Dus dat je op zoek gaat naar die groepen voor wie het wel kan.
Ja.
Voor wie het wel te doen is. En ook die groepen die prikkels of ontvankelijk zijn voor prikkels. Om dat ook te doen. En dat kunnen prijsprikkels zijn. Of dat kunnen gemaksprikkels zijn. Waarin je het alternatief voor de auto meer op orde brengt. Dat kunnen allerlei prikkels zijn. Maar je moet denk ik meer specifiek op zoek naar welke doelgroepen. Bij welke doelgroepen werkt het wel.
Ja.
En als jij in bijvoorbeeld in Rijswijk woont. En je werkt in Alphen aan de Rijn. En je reis is 2 keer zo lang minstens met openbaar vervoer.
Mm-hmm.
Nou, weet je, dan is het best wel veel gevraagd om te zeggen, dan laat ik mijn auto staan en ik ga voortaan toch met het openbaar vervoer in het algemeen belang.
Ja.
Dat is best wel veel gevraagd in onze maatschappij.
Ja.
Terwijl als je naar doelgroepen gaat die, mensen die in de stad wonen en die met de auto naar de sportschool gaan, noem maar even wat. Ik vind dat altijd een heel mooi iets. Dat je zegt, ik ga met de auto naar de sportschool en dan ga ik daar op een loopband staan. En ik ga heel hard op die loopband rennen of op een fiets, op een trainer iets doen. Ja, terwijl je had ook de warming-up alvast op de fiets kunnen doen. Hè?
Ja, precies.
En toch overkomt het mij ook wel eens.
Ja.
Ja, dus het gemak is toch heel interessant hoe je dus verschillende keuzes maakt op verschillende momenten.
Ja.
En sociologie helpt om de juiste mensen denk ik te vinden en te identificeren voor wie het wel zou kunnen gaan werken.
Ja. Ja.
Met parkeren heb je natuurlijk wel een heel lastig thema. Dat zie je in Amersfoort, daar kunnen ze over meepraten. Maar als we kijken naar bijvoorbeeld het elektrisch rijden. Nou, dat moesten ook heel veel mensen aan. Volgens mij is daar ook een grote verandering heeft er plaatsgevonden in gedachten over het elektrisch rijden. Volgens mij als we 10 jaar geleden naar keken van moeten we dan wel willen? En volgens mij kan je hele analyses op loslaten. Maar volgens mij zijn de meeste mensen nu wel om. En is de elektrische auto er niet helemaal... Vroeger was dacht je, waarom zou je dat gaan rijden? En nu is het volgens mij best wel... over de hele maatschappij geaccepteerd. En volgens mij is dat wel de toekomst.
En ingebed. Ja, precies. Ja, want je bent zelf bezig met een aantal projecten op het gebied van deelmobiliteit en sociologie. Wil je er iets meer over vertellen?
Ja, ik zit bij de gemeente Utrecht in het team deelmobiliteit. En dan voor de deel tweewielers. En dan hebben we het over deelfietsen. Die zijn bekend. En ook de deelbakfietsen. En het is wel een lastig spel voor de gemeente. Want je wil eigenlijk wel... Je hebt iets moois in handen. Alleen je hebt het niet zelf in handen. Dat hebben de deelaanbieders.
Ja.
Dus je wil de kaders goed opstellen. Zodat een deelaanbieder en rendabel is. En ook bijdraagt aan jouw doelstellingen. Dus bereikbaarheid voor iedereen. Zeker in de plekken waar het minder is. Alleen je merkt dat de deelaanbieders toch ook kijken. Waar kan ik het meest verdienen?
Ja.
En dat is een lastig speelveld.
Daar hebben ze heel analyse van tevoren al over. Voordat ze überhaupt ja zeggen.
Ja. Groot gelijk, ik snap het ook. Ja, er moet ook geld verdiend worden.
Ja.
En het is aan mij en collega's om daar kaders voor op te stellen. Die wel stimuleren om ook na te denken over de doelen van de gemeente Utrecht.
Ja.
Nou, ik denk vooral na over inclusiviteit.
Ja.
Ik denk dat deelmobiliteit nu nog iets is van een kleine groep. Terwijl het wel kansen heeft om bijvoorbeeld de vervoersmogelijkheden in... wijken die minder opties hebben, om daar het juist aan toe te voegen en zorgen dat het daar ook betaalbaar wordt.
Ja, vervoersarmoede hebben we het dan over.
Vervoersarmoede in het kort.
Ja, precies. Dus eigenlijk stel je daarmee ook de beleidskaders, dus de randvoorwaarden waarbinnen dat kan plaatsvinden op. Ja. Voor de gemeente Utrecht.
Inderdaad.
Oké, nou hebben we... En ik ga even mee in jullie gedachtegang. Dan zijn we op zoek naar bepaalde groeperingen. Nou hebben we die groeperingen hebben gevonden. En denken, nou dat is handig. Daar kunnen we het een en ander loslaten. Vervelende vraag. Hebben we daarmee massa? Want uiteindelijk, mijn issue is de hele tijd. Ik weet het antwoord zelf ook niet zo niet heel handig. Als je het al zo goed weet, zeg het dan zelf. We missen de massa. We missen massa op het gebied van elektrisch vervoer. We missen massa op het gebied van deelmobiliteit. We missen overal massa in. Het is hartstikke leuk. Pilots, proeven, noem allemaal maar op. Prima. Maar de echte massa... Of misschien ben ik ongeduldig. Dat kan ook. Dat ligt er allemaal aan mij. Die is er niet. En op welke manier kan sociologie daar een uitkomst in bieden?
Waar is de massa?
De massa is... Nou, je had in de maatschappij die ik net heb aangedragen... van 19 miljoen mensen. Dat is de massa. Nou, in ieder geval meer. Daar heb ik het heel makkelijk over. In ieder geval minimaal. Laten we even gemeente Hilversum nemen. Er zijn 96.000 inwoners. Nou, laten we even tussen de 12 en de 80 zitten. Nou, dan hebben we er ineens een stuk minder. Dan zijn het er 70.000. 70.000 mensen. Het is een groep. Dus ik ga even een sociologische rollercoaster doen. Terwijl ik helemaal geen socioloog ben. Dus dit is heel glad ijs wat ik nu doe. Die we allemaal op de een of andere manier aan de deelmobiliteit kunnen krijgen. Want Hilversum is bij uitstek de autostad van de wereld. Echt serieus. Dus, maar zal ik niet op losgaan, maar dit is echt zo.
Ik ken er nog een paar.
Dus ja, precies. Alleen zijn er hier ook uitzendingen waar dan allerlei advocaten roepen dat Hilversum onbereikbaar is. Dus dat is dan heel jammer dat dat dan gebeurt. Ze hebben 70.000 mensen die moeten krijgen aan deelmobiliteit. Nou, ik zelf toevallig hier per ongeluk onderzoeken gedaan aan deelmobiliteit. Waren wat in de war. Wat is deelmobiliteit? En op welke manier? Vervolgens kwamen hier scooters binnen. die werden als vuilniszakken overal neergegooid. Dus een hoop gedoe erover. Over die scooters die al als grofvuil overal lagen. En vervolgens trekken een aantal aanbieders zich terug. En zeggen ze, ja, maar er is geen businessmodel hier. Dus we gaan weg. Dus er is nog eentje over. Even sociologisch. Hoe krijgen we die 70.000 mensen... Ja, maandags wel op jullie gevestigd. Kan ik namelijk ook weer een businessmodel van maken hierna. Als sociologische groep aan die deelmobiliteit. Wat moeten we dan doen?
Ik stelde de vraag, wie is de massa? En,
ja.
En de vervolgvraag is eigenlijk, wat doet de massa?
Ja. Nou,
volgens mij is de massa de automobilist. De automobilist heeft veel opties.
Ja.
En dat is juist ook de doelgroep die zouden kunnen verplaatsen naar deelmobiliteit.
Ja.
Dus we hebben een systeem waarin nu de massa gebruik maakt van de privéauto. Daar zit de massa.
Ja.
En die massa willen we verplaatsen.
Ja.
Ik stelde die vraag bewust.
Ja.
Dat we is het nul situatie moeten weten. Ja, dat is nu dat we heel veel automobilisten hebben.
Ja.
Die willen we in het deelvervoer krijgen.
Ja.
Maar waarom? Ik stel veel vragen, dat heb je misschien
door.
Waarom stappen die mensen nu in de auto? Ja, omdat het kan.
Ja.
Ze hebben alle opties. Ja, waarom zou je een deelauto nemen als je je eigen auto voor de deur kan zetten?
Als je suggestie nu, moet je de eigen auto weghalen? Moeten ze wel?
Nou ja, dan moet je nog heel veel stappen doen. Ja, maar dat is uiteindelijk wel. Als je een keuze hebt en de auto is gewoon een hele logische keuze. Ja, waarom zou je dan overstappen?
Kijk, dus, ik zou zeggen van, ga even terug naar 1910 of zo.
Ja.
Hè? Dan heb je steden met wat woonwijken.
Ja.
Her en der een auto. En vervolgens heb je ook een... vervolgens wil je met die auto wil je bijvoorbeeld naar Groningen toe.
Mm-hmm.
Dan heb je nog geen snelwegen. Dan heb je eigenlijk vrij weinig verplaatsingsmogelijkheden, et cetera.
Ja.
Met dat fantastische ding.
Ja.
Nou, vervolgens gaan we er miljarden in pompen. En we gaan snelwegen bouwen. En we maken infrastructuur.
Ja.
En we zorgen dat het allemaal super efficiënt en super handig gaat. En dat is nu eigenlijk waar we staan. Want we hebben het gefaciliteerd.
Mm-hmm.
Het was ook handig. Het heeft ons ook heel veel gebracht.
Ja.
Ons zo makkelijk te kunnen verplaatsen. Hè? Dus het is toch een heel stuk welvaart wat daaruit ook uit voortkomt.
Ja.
En veel mensen die dat ook gewend zijn.
Ja.
En nu willen we het anders. Nu zeggen we, ja, maar wacht even. We zien nu dat de nadelen ervan eigenlijk steeds pregnanter worden. De nadelen van al die autoverplaatsingen zijn,
worden groter,
ons klimaatprobleem, noem maar op. Hè. En het past gewoon niet meer in de steden.
Nee.
Dus we moeten iets anders. En nu zeggen we, we hebben dit jarenlang gefaciliteerd, maar nu moet het anders.
Ja.
En dan zeg jij, hoe kan ik dat dan heel makkelijk doen? Ja, niet makkelijk.
Nee.
En ook niet heel snel.
Nee.
Maar die aanbieders van die deelscooters, dat is altijd de vraag, moet je nou deelscooters willen? De aanbieders van andere mobiliteitssystemen.
Ja.
Zij het de trein, de bus, het kleine busje, carpool faciliteiten, noem maar op. Het kan van alles zijn.
Ja.
Ja, het gaat minstens net zo moeizaam als 100 jaar snelwegen bouwen.
Ja.
Dus alleen die tijd hebben we niet.
Nee.
Maar ik denk wel dat het handig zou zijn om meer slimme koppen hierover na te laten denken.
Mm-hmm.
Van hoe doen we dit nou?
Ja.
Zodat we toch echt die oplossingen dichterbij brengen. Want op dezelfde weg doorgaan, mijn gevoel is dat niet gaat werken. Dat gaat ons niet veel verder brengen als het gaat over klimaatcrisis, als het gaat over leefbare steden en ook niet als het gaat over verkeersveiligheid.
Helemaal mee eens. En kijk, en ik geloof in sociologie, hou me te goede. En ik zal weer te snel willen en te ongeduldig, ik had niet opgelost worden. Dat zal ook iets met mijn leeftijd te maken hebben. En je brengt daarmee naar een mooi hupje, Kai, voor het vervolg. Dan gaan we het hebben over de toekomst. Stay tuned.
Bestemming bereikt? Of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Maréchal.
Sociologie en smart mobility, daar hebben we het over. Een aantal verschillende onderdelen al verkend samen met Kai en Robert. Ik moest ineens denken, want ik riep heel snel voordat we weer terugkwamen in deze uitzending. Heb je de uitzending van Arjen Lubach gezien over spreiding? Wat een hot item is, hè? Iedereen massaal de dinsdag en de donderdag in de trein of in de auto. Overvol. Op alle mogelijke manieren. Ik had nog bedacht, heel blijmoedig, van nou, dan krijgen we, als werkgevers nu slim zijn, dan gaan ze werknemers die met de trein gaan op maandag, woensdag en vrijdag extra betaald. Dus ik zou gelijk mijn voordeel ervan pakken, Robert. En dat je dinsdag en donderdag niet naar kantoor gaat, maar thuis zit. Dat leek me nou een goeie. Was wat onorthodox. Gaf wat gefronste wenkbrauwen links en rechts bij mijn klanten in ieder geval. Maar dat gaat ook over sociologie en over prikkels in het geheel. Dus we hadden het over, we hadden het over de toekomst. Kai, hoe ziet de toekomst eruit? Als je kijkt naar sociologie en mobiliteit, hoe groot gaat dat worden? Want ik denk dat je wel slim bezig bent om dit zo in te zetten samen, Robert.
Wat jammer dat je nou die vraag stelt. Want ik wilde eigenlijk nog iets zeggen over dat spreiden. Mag
toch?
Dat ook?
Oh, jij gaat opslag geven. Zeggen? Ja, tuurlijk. Ja?
Want ik vond het toch wel heel bijzonder. Die uitzending van Arjen Lubach.
Ja.
Het is echt een uitzending zo uit mijn hart gegrepen eigenlijk. Uit de tijd nog van corona. Toen we nog heel erg aan het nadenken waren over hoe zouden we nou die spreiding veel beter voor elkaar kunnen krijgen straks als iedereen weer op reis gaat.
Ja, hele en gesprek één, over.
En daar zit ook een sociologisch aspect in, want denk eens aan de woensdag.
Mm.
Wat is nou de reden waarom we op woensdag veel minder op pad zijn dan op andere dagen?
Ja.
Weet jij het?
Ik doe een gok. En volgens mij is het een gok dat er iets met kinderen is.
Ja, dat is zo. En dat is toch heel bijzonder, want het gaat over kinderen die op de lagere school zitten. Ja. En die kinderen zitten op de lagere school 6 jaar.
Ja.
Dus 6 jaar op een mensenleven zitten je kinderen op een lagere school. En zijn er dus mensen die, ja, die willen natuurlijk die kinderen uit school halen. Dat snap ik.
Ja.
Maar na die 6 jaar kun je natuurlijk prima weer gewoon op woensdag werken.
Ja.
Dus het, ja, sociologisch zou ik eigenlijk heel geïnteresseerd zijn in de vraag van, wat maakt nou dat we een hele maatschappij hebben die op die woensdag niet gaat reizen, gaat werken, voor een groot deel althans. En eigenlijk die gewoonte vast blijven houden. Wat maakt dat nou?
Ja.
Ik zou als een socioloog willen vragen om daar eens onderzoek naar te doen. En te kijken welke aangrijpingspunten er zijn om daar ook verandering in te brengen.
Nou, Robert. Goeie de opdracht.
Ja. Nou, ik ben een halfjaartje bezig. Nee.
Nou, wat op de woensdag, ja.
Ja, ik heb geen kinderen, dus dat scheelt. Ja, wat ik denk, als je naar alle organisaties kijkt, ik denk dat het een structuurdingetje is. En als je het gaat ontleden, dat je er dan achter komt. Het is niet dat alle mensen met kinderen in één organisatie werken. Die werken natuurlijk in alle organisaties.
Niet? Oh.
Nee. Misschien in een hele bijzondere sectoren. Nee, maar als je dat in elke organisatie hebt, je hebt er een paar die op woensdag vrij willen, ja, wanneer spreken we dan samen af? Als ze er wel zijn.
Ja.
Dus de rest, die past hun gedrag ook aan het feit dat er een paar mensen die keuze maken. Nou, dus dan heb je niet alleen de groep die met kinderen zit, maar dan raak je dus ook weer de groep met mensen die geen kinderen hebben, die graag willen samenwerken op de dag dat die mensen er wel zijn.
Ja.
Wordt de olievlek weer groter.
Ja.
Dus volgens mij zit daar ergens heel snel de ontleding van het probleem.
Ja, zou goed kunnen. Maar het is ook iets uit een ver verleden, denk ik.
Ik ben heel benieuwd waar je op doelt dan.
Nou ja, het is een gewoonte, toch? Gewoontes spelen ook een rol in onze processen en hoe we onze dagen en weken inrichten.
Ja.
En die gewoonte die zit er eenmaal in, van die woensdag. En ik denk dat we daarna niet meer omschakelen naar nieuwe gewoontes.
Mm-hmm.
En dat er ook te weinig prikkels zijn om nieuwe gewoontes aan te leren.
Ja.
Nou, misschien zouden we daar wel iets mee kunnen. Al is dat natuurlijk een ongelooflijk ingewikkeld heilig huisje.
Ja, dat kan je wel stellen. Ze gaat nu niet op in. Sociologie in de toekomst, hoe ziet dat eruit, Kai?
Nou ja, vanuit Extend kunnen we ons heel goed voorstellen dat sociologie de toekomst heeft als het gaat over mobiliteit en het veranderen van mobiliteitsgedrag.
Ja.
Juist omdat het je tools biedt en handvatten biedt om te kijken hoe het individueel belang samenhangt met dat algemene belang.
Mm-hmm.
En op dat algemene belang, Robert die vertelde net al, daar kunnen we allemaal wel bij. Fietsen is gezond, auto's hebben uitstoot. Je kunt allerlei algemeenheden daarover roepen waarom je ander gedrag zou moeten vertonen. En toch op individueel niveau zit het soms anders.
Mm-hmm.
En ik denk dat sociologie kan helpen om die groepen te identificeren en die aangrijpingspunten te vinden. Ja, die wel kan helpen om tot een verandering te komen.
Ja.
En dan heb je nog steeds niet de massa.
Nee.
Maar daarom zit er misschien ook wel een heleboel werk in.
Mm-hmm.
Om al die verschillende groepen te vinden. Zodat je toch voldoende massa hebt om de vooruitgang te boeken die je nodig hebt.
Ja, ja precies. Dus eigenlijk een toevoeging in het geheel. Daarnaast, hoe zie jij dat, Robert?
Ja, ik zie nu al de laatste jaren best wel veel vragen rond brede welvaart. En ook echt ja, in de mobiliteitswereld zoeken, hoe gaan we daar invulling aan geven?
Mm-hmm.
Ja, en dat is gewoon niet alleen op te lossen met mobiliteit. Dat heeft ook te maken met hoe we onze steden inrichten, waar onze voorzieningen zijn. Dus we moeten opeens, ja, we zijn niet alleen bezig met onze mobiliteit faciliteren. We moeten volgens mij onze leefomgeving op een andere manier naar kijken.
Ja.
Nou, als je naar een leefomgeving gaat kijken, ga je ook sociologisch kijken van wat zijn de interacties tussen groepen. Dus wordt het steeds belangrijker. Dus volgens mij, brede welvaart, nou, kom je uiteindelijk op leefomgeving en wordt de vraag gesteld welke groep gaat waar wonen en wat zijn dan de gedragingen van die groep.
Ja, ja want heb je wel eens even om het concreet te maken, even afstappend van de toekomst, maar even heel praktisch en concreet. Op een participatieavond gestaan wat inging op deelmobiliteit of parkeren of iets anders, waar je de andersoortige vragen stelde. En als je dat gedaan hebt, hoe werd daarop gereageerd tijdens zo'n avond?
Oh, ik had hier met collega's mee moeten gaan. Ik weet dat collega's dit namelijk wel regelmatig doen.
Ja.
Dus ik ben niet zelf onderdeel hiervan geweest. Maar ik heb wel...
Wat heb je teruggehoord?
Ja, wat, nou, dat het heel erg schuurt. Dat,
ja, precies.
Je patronen, je moet je patronen aanpassen. En het ging ook over parkeren op afstand. Ook zo'n thema waar dat natuurlijk ook is. Je wil je auto voor de deur hebben. Parkeren op afstand vraagt toch iets meer gedoe. Ja, je merkt toch wel dat mensen dat liever niet hebben. Dat echt aanpassing vraagt voordat mensen daarin meegaan.
Ja.
Alleen je moet daarin ook de voordelen van parkeren op afstand of deelmobiliteit kunnen laten zien.
Ja.
Dus het kost gewoon tijd en mensen moeten openstaan voor zo'n verandering.
Ja. En dat kun je weer identificeren door sociologie toe te passen om het daar die vragen neer te leggen en voor te leggen waar het ook kan.
Zeker, ja. Wat zijn nou aanknopingspunten binnen een bepaalde sociale groep?
Ja.
En als je een aantal mensen hebt die dat gedrag vertonen, wordt het ook veel makkelijker om andere mensen mee te krijgen. Want dan denk ik, hey, iemand die op me lijkt, die laat bepaald gedrag zien, laat ik het ook eens een keer proberen.
Ja.
Kijken wat ik kan aanpassen.
Ja, ja precies.
Nou, je vraagt naar wat is nou de toekomst. Hè? Dus als je het hierover hebt, dan is er wel een soort, mag ik het noemen, een soort droomproject wat ik nog wel eens zou willen doen.
Ja.
En dat gaat over juist dit onderwerp van vervoerongelijkheid of vervoerarmoede, zo je wilt. Hè?
Ja.
Waarbij je met moderne middelen zou kunnen kijken hoe je dit aanpakt. En dan heb ik het over datagedreven aanpak, waarbij je met behulp van modellen, kunt kijken van, goh, waar wonen nou mensen die hier last van hebben?
Ja.
En vaak zijn dat mensen met een lager opleidingsniveau of weinig opleiding. Die dus op zoek zijn naar mogelijkheden om verder te komen, veronderstellen we.
Ja.
Dat is één ding waar je naar kunt kijken. Je kunt ook kijken, waar zijn dan mogelijke banen voor dat soort mensen?
Ja.
Dus hoe kunnen we die twee dingen met elkaar verbinden en daar dan mobiliteit een oplossing voor laten vinden? En zo kun je eigenlijk al heel simpel tot een oplossing komen met mobiliteitskennis. En dan komt de socioloog om de hoek. Want die moet gaan bepalen, wat zou dan ook echt maken dat mensen ook gebruik gaan die maken van die mobiliteit. Want ik kan wel een buslijn aanleggen van A naar B.
Ja.
Om mensen met een bepaalde opleiding bij bepaalde banen te krijgen. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze in die bus gaan stappen.
Ja.
Dus welke aangrijpingspunten zijn er dan?
Ja.
Nou, dat zou je echt diepgaand moeten uitzoeken en uitvragen. En kijken hoe je dan zo'n groep ook weer kunt bewegen tot nieuwe keuzes.
Ja.
Nou, dat lijkt mij, als je het over toekomst hebt, zou dat voor mij nog ooit eens een project zijn waar ik heel veel heil in zie.
Ja. Ja. Nou, ik zit wel in de wagen bij je, of op de fiets, achter op de scooter. Laat ik ze even allemaal noemen. En komen we toch weer terug bij datagedreven en AI. Want ik geloof daar namelijk zelf ook heel erg in. Inderdaad, en informatiegedreven werken. En vanuit dat oogpunt, alleen om die data en informatie weer omhoog te krijgen, is weer iets anders. Komen we toch nog een keer terug bij ChatGPT. Dankjewel voor deze laatste slotwoorden, Kai. Robert, Kai, dank jullie wel. Super.
Hartstikke leuk, dankjewel.
Bestemming bereikt? Bereik? Of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Maréchal.